onze hulp en onze verwachting, die zijn in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu ter voortzetting uit het vijfde vers van 86. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, werken voor uw aanschijn, Heer. En uw naam ter ere leven, gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet duizend wonderen heen, gij zijt God, ja, gij alleen. Het vijfde van 86. Nou, wel uit het 16e hoofdstuk, de eerste 15 versen. Handelingen 16, de eerste 15 versen. Vooraf artikel 31 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En na deze belijdenis zingen we het derde vers van de morgenzang. Dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer. Uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leidt en in ons woont.
van de dienaars, ouderlingen en diakenen. Wij geloven dat de dienaars des woords Gods, ouderlingen en diakenen, tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing van de kerk, met aanroeping van de naam Gods en goede orde, gelijk het woord Gods leert. Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig de tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebben van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat ze van de Heere is. En aangaande de dienaars des woords, in wat plaats dat zij zijn, zo hebben zij zelf eenzelfde macht en autoriteit, zijnde altogether dienaars van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd der kerk. Daarin boven, opdat de heilige ordinantie van God niet geschonden worden of in verachting komen, zo zeggen wij dat een ieder de dienaren des woords en de ouderlingen der kerk in bijzondere achting behoort te hebben, om des werks wil dat zij doen, en in vrede met hen te zijn, zonder murmurering, twist of tweedracht, zoveel mogelijk is. Lezen we met elkaar Handelingen 16, de eerste 15 versen. En hij kwam te Derbe en Lystre, en ziet, aldaar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystre en Iconium. Deze wilde Paulus dat met hem zou Deze wilde Paulus dat met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil, die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader, dat hij een Griek was. En alzo zij de steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over, die van de apostelen en van de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof, en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frigië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde, poogden zij naar Bithynië te reizen, en de Geest liet het hun niet toe. En zij Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, liepen wij recht naar Samothraas en de volgende dag naar Neapolis en vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des Sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en naar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons.
Vragen we nu de Heer om zijn onmisbare zegen over deze eredienst. O Allerhoogste Majesteit, gij die zo hoog woont en troont en deze aarde hebt tot een voetbank van uw heilige voeten. Het is in de weg van uw goddelijk voorzienig beleid dat u ons vanavond brengt binnen de wanden van dit kerkgebouw. Ach Heere, dat het een zaak van het hart zou zijn geweest om op te gaan naar uw huis. Ja, iets van de dichter in ons hart zou zijn geweest. Hoe vrolijk gaan de stammen op naar Sion's Gods gewijde top van Israëls achtbare vaderen. Heere, we kunnen ook op een andere wijze naar de kerk gegaan zijn. Misschien zijn we zelf wel gedwongen door onze ouders, omdat het kerk is en onze plaats niet hebben leeg te laten. Oh, één ding is zeker, de gang naar uw huis kan zo verschillend zijn. En toch, één ding is ook gewis en zeker, dat het u allemaal niet in de weg staat. Och Heer, als u door de krachtige toepassing van uw lieve woord de geest zich eraan paart, ach, dan worden vijanden vrienden. Dan worden leeuwen die zich verzetten tegen Gods woord, lammeren. Die begeren zijn naar de zuivere melk van het woord des Heren. Heren, zou u dat willen werken vanavond? Zou u door de rijen heen willen gaan? Zou u krachten willen spreken door uw woord? Of dat we uw stem eens mogen beluisteren met andere oren? Nou, daar zal het ook in deze avond om gaan. Om de eenvoudige wijze waarop u werkt in het hart van een zondaar. Ach, dan kunnen we alleszins godsdienstig zijn. We kunnen vijandig zijn. Ach, we kunnen uitlevend bezig zijn in de zonde. Ach, we kunnen allemaal zo verschillend zijn. En toch, waar u van dood levend maakt, gaan de ogen open. Waar het verstand verlicht, het hart vernieuwd. Zodat u de hartstochten gaan reguleren. Ah, dan is er maar één begeerte om te luisteren wat u door uw woord tot ons te zeggen heeft. Ach Heere, mogen we allen aan u opdragen, van onze jongsten tot de oudsten toe. Het zij hier in de kerk, het zij thuis mee luisterende. Ach, wat zou het groot zijn. Als we met pijn en moeite ons thuis hebben gereed gemaakt om te luisteren naar uw woord. Dat u dan daar de prediking zou willen gebruiken. Of dat het hart nog eens verklaard mag worden. Dat er van de daken nog eens gepreekt mag worden wat er in de binnenkamers allemaal gepasseerd is. Heere, daar ziet u Sion toch maar uit. Of ze nog eens weer geloven mogen dat het waar is. Het waar geweest is. Ja, dat ze zichzelf niet bedrogen hebben. Oh, wanneer komen ze dat nu eens te boven? De strijd kan zo heftig zijn. De strijd kan zo hevig zijn. De aanvallen van een driehoofdige doodsvijand kunnen zo hevig zijn. Dat alles wellicht onder de as bedolven lijkt te zijn. Heren. Dat we ons afvragen, hoe zou het nu gaan in de verheffing van de Jordaan? Hoe zal het gaan als ik ga sterven? Oh, dan kunnen we toch met hetgeen er geweest is, het niet meer doen. Oh, zou u nou oefeningen willen geven in het allerheiligste geloof. We kunnen zoveel preken met ons verstand beoordelen. Zoveel zaken kunnen we nagaan over het lot, overeenkomstig uw goddelijk woord. En dat is ook goed en dat is ook al groot als we dat mogen doen. Maar het is groter als we verklaard mogen worden. En we mogen ervaren dat het de juiste preek is op de juiste tijd. En dat u ook in ons hart plaats gemaakt hebt voor uw heilig woord. Oefen u Sion, Heere, ook in de dingen van uw voorzienig beleid. Ach, ook in de dagelijkse dingen hebben u zo nodig. Alleen we kunnen het zo vaak, zo zelf, zo goed. Ach, we gaan zo ver te raden. Bij ons eigen verstand, bij ons eigen aanleg, gaven en talenten. Heere, wat heb u een werk om uw kinderen eens te leren, zonder mij kunt gij niets doen. Oh, zo makkelijk gezegd, zo makkelijk uitgedrukt. Hij moet wassen en ik minder wassen. Maar in de oefeningen van het leven, des geloofs. Oh, dan komen uw kinderen er wel achter. Dat ze niet zo gewillig zijn om minder te worden. Oh, dat ze ook niet afgebroken willen worden. Dat ze ook niet vast willen lopen. Dat ze ook niet kwijt willen raken. Dat ze alles vast willen houden wat ze gehad hebben. En Heere, wat is het toch profijtelijk. Als u ze weer eens op nul laat uitkomen. Ze weer eens failliet mogen gaan met alles wat ze beleefd en ervaren hebben. Dat u plaats maakt voor een nieuwe oefening, voor een nieuwe weldaad in het geestelijke leven. Oh, trek nog eens door, Heere. Oh, zou de weldaad van de openbaring van de middelaar beleefd mogen worden. De apostel heeft het geschreven, het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Hij wist wie u was. Hij kon vertellen wie de persoon van de middelaar was. En Heer, daar gaat het ook om in ons leven. Hoe u zich in een vaste lopende weg hebt willen openbaren in ons persoonlijk zielenleven. Och Heer, wat een wonder is dat. Dat u in de stilte van de eeuwigheid een weg geopend is voor de grootste der zondaren. Maar nog groter is dat het dan ook voor mij mag zijn. Ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. Ach Heere, zou u dat willen werken? Zou u nou door willen trekken in het leven van uw kinderen? Want Sion wordt toch door recht verlost en naar de wederkerende door gerechtigheid. Ach, dat ze dan nog eens mogen verstaan. Wat het betekent dat u altijd weer onderhandelingen voert in het leven van uw kinderen. Maar daar zou je ook nog eens af willen handelen, opdat ze mogen verstaan, terwijl ze nog leven. Om met een Jacob en Peniel uren te mogen ervaren. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered geworden. Mogen de broeders van de Raad der Kerk aan u opdragen. Heer, bedien ze vanuit het heiligdom. Oh, dat ze maar bij de voordeur als een kleine jongen een ambtswerk mogen gaan verrichten. Heer, vandaag, dan zijn we er zo goed mee. Want als we zelf niets hebben en het van boven moeten hebben en van boven moeten krijgen. Heer, dan worden we afhankelijk. Maar als u dan wat geeft, oh, dan hebben we ook wat om uit te delen. Sterk en ondersteunend in het veelvoudige ambtelijke werk. Mogen de noden en zorgen van dit deel van uw wijngaard aan u opdragen. Ach, waren er geen zonden, dan waren er ook geen wonden. Ook hier zullen ernstig zieken zijn. Ook hier zullen er zijn die een stil kruis dragen. Misschien wel een kruis dat zo groot is dat het uit de deur niet uit kan. Dat anderen er niet eens van af weten. Oh, dan kunnen we jong zijn. En ook in onze jonge jaren een kruis hebben de torsen. Wat veel te zwaar voor ons is. Och, Heere, wat zou het een wonder zijn. als u het ze ging uitwerken, waar het al u bekomen is op hem, want hij zorgt voor u, om dan te ervaren dat werpen zwaar werk is, dat wentelen iets is wat we niet kunnen, en toch als we het mogen doen in de oefeningen des geloofs, ach Heer, dan kan het zo'n verlichting geven, zou het in ruime mate ervaren mogen worden. Mogen we ondiep gezonken vaderlanden nu de Heer opdragen. Heer, we zinken al dieper en dieper weg in de modder van de zonde. Al de dieper en dieper. Als we zien wat er allemaal gebeurd is in Amsterdam. Vele woorden worden over het politieke terrein eraan gewijd. Maar wie beseft het, dat het altijd weer gaat om dat levende kind. En dat het altijd weer gaat om dat volk, de Joden. Ach, wat een vijandschap heeft het al in de loop der jaren ervaren. En wat een aanvallen en oorlogen zijn er al geweest. En toch, u hebt dat bondsvolk, dat strookje land gegeven. En ach, zult u er dan zelf niet voor zorgen? Geef dan allen die in verantwoordelijkheid hierin dragen wijsheid. Om ook op te treden tegen het kwaad van het antisemitisme. We dragen ook uw kinderen aan u op, heren die niet in ons vaderland zijn, die in de verdrukking en in de vervolging zijn. Ach, wat weten wij ten diepste genomen van de vervolging van de christenen, maar daar waar ze met gevaar van hun leven nog naar uw woord mogen luisteren, is het zo anders. Och Heer, zou u ze alles willen geven, om ook staande te mogen blijven, onder de toenemende aanvallen van vijandschap, van haat en van wrevel. Zegen Heer, de broeders in de bediening, help ze, leid ze ook vanavond, als ze nog uitgegaan zijn, om uw woord uit te dragen. Ach, keer op keer moeten ze weer geholpen worden. En u zorgt er wel voor dat u aan uw eer komt. Oh, dan weet u ook van uw dienaar af dat vanavond hier de mond tot u is. Uw woord mag bedienen. Ach, zou u hem de woorden in de mond en de zaken in het hart willen schenken. Dat u een middel mag zijn. Of dat doden zullen horen de stem van de levende God. Ja, dat het een ontdekkende preek zal zijn, weet u ook? Oh, dat we dan naar huis zouden gaan, naar de dienst. En ons afvragen, hoe staat het nu met mij, op weg met de eeuwigheid? Verzoen al het onze, zegen het uwe, om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting uit 87... En daarna de van de versen 2, 3 en 4. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer. Sirahop is hier Babel tot uw eer. Ben geteld in mijn grootheid zingen. Maar ook het derde en het vierde. Terwijl we deze drie versen zingen, zal er gecollecteerd worden. Geliefd in met Gods hulp willen wij vanavond het woord Gods bedienen uit Handelingen 16 en daarna van de versen 11 tot en met vers 15. Handelingen 16 van 11 tot en met vers 15. We lezen alleen het 14e en het 15e vers. En een zekere vrouw, met name Lydia, de purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welke raad de Heer heeft geopend, dat zij afnam over hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedood was in haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heer getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. Samen, gemeente, willen we nagaan denken over een eenvoudige bekering van Lydia de purperverkoopster. De bekering van Lydia de purperverkoopster. Drie gedachten vragen ons aandacht. En als eerste gedachte willen we stilstaan bij Paulus, die wonderlijk bij Lydia gebracht wordt. Wonderlijk is de weg die de Heer met Paulus gaat, voordat hij uiteindelijk daar bij de rivier, bij Lydia, terecht is gekomen. Met de tweede gedachte willen we nagaan denken over Lydia, die op een liefelijke manier getrokken wordt. Wat een verschil is het hoe de Heer zijn kinderen trekt uit de duisternis tot zijn wonderbaarlijk licht. Maar hier zien we hoe het op een zeer liefelijke wijze gebeurt. Maar ook het Godswerk, dat bij Lydia uit de vrucht blijkt. Paulus, die wonderlijk bij Lydia wordt gebracht. Lydia, die op een liefelijke manier wordt getrokken. En het Godswerk, dat bij Lydia uit de vrucht blijkt. Gemeente, het is een bekende uitspraak dat God verschillende wegen en middelen heeft om een zondaar tot bekering te brengen. Dat is niet iets wat nieuw is, denk ik, voor ons. Grote verschillen zie je, ook in het rijk der natuur. Als je een grote eikenboom hebt, met honderden, misschien wel duizenden bladeren, is niet één blad gelijk. Toch trekt elk blad haar sappen uit dezelfde boom. Bij de mens is het ook zo. Wat een verschillen in huidskleur, gelaatstrekken, lichaamsbouw, karakter, breid maar uit. Wat een verschillen. Maar in het leven der genade is dat ook zo. De herder der schapen vergaat zijn schapen uit het gehele menselijke geslacht. Met alle volken zeggen we dan talen, tongen, natieën. Wat een verschil in leiding. Wat een verschil in bearbeiding door Gods lieve geest. En toch, waar ze ook vandaan komen, ze worden allen geleid door dezelfde geest. Ja, wat heeft de Heer soms verschillende wegen in het trekken van Gods kinderen. Ja, dat zeggen Manasse, moet jij nou eerst een oorlog krijgen? Moet je nou eerst gevangen genomen worden en in de ketenen geslagen worden en dan tot bekering komen in de gevangenis in Babel? Toen kende Manasse dat de Heere God was. Je zou zeggen, dat kan toch wel anders? Waarom moet het nou zo moeilijk, zouden we dan zeggen? Als je kijkt naar de bekering van Isaac, wat lezen we eigenlijk van Isaac? Lezen we van Isaac iets schokkends of zo? Eigenlijk niet. Geen trekking uit het goddeloze Ur der Chaldeeën, zoals vader Abraham. Geen Jacobs worsteling met Peniel. Ja, de stille Isaac wordt op die wijze geleid. Maar we kunnen ook uit onze godsdienst getrokken worden. Als ik denk aan de vrome Saulus van Tarsen, die rechtvaardig in eigen oog was, besneden ten achtste dagen. Een Hebreeën uit de Hebreeën schrijft hij aan de Filippenzen. Ja, hij deed eigenlijk niets verkeerd. Maar de rechtvaardigheid in de wet was, leefde hij onberispelijk. En toch één machtswoord. Zal, zal, vervolgen mij. En hij gaat in de vlakte. Of ik nou Manasse ben, mijn Isaac ben, een Timotheus ben, of een Lydia ben. Het is allemaal verbonden aan het werk van Gods lieve geest. Door Gods geest zijn ze van dood levend gemaakt. Zo is het ook met Lydia. In onze eerste gedachten sta ik wat stil bij de wonderlijke weg die de Heer voor haar gebruikt. Paulus is op zijn tweede zendingsreis. We hebben het gelezen. En als hij dan Frigie en het land van Galatië doorgereisd is, worden ze van de geest herinnerd dat woord in Azië te spreken. Vast van plan om in Azië te gaan preken. En daar velen het evangelie te gaan verkondigen. Maar ja, als dat dan niet mag, dan maar een missie. Ja, dan maar een bediening. En weer mag het niet. Wat moet Paulus nou doen, jongens en meisjes? Waar moet Paulus nu het evangelie gaan preken? Vrije niet, het land van Galatië niet. Missie niet, bediening niet. Ja, dan maar naar Troas. Misschien wil de Heere hier de weg gaan wijzen. Weet je wat ik zo opmerkelijk vind? Dat als ze in Troas aangekomen zijn, dat Paulus niet in eigen kracht het water is overgegaan. Ja, zou kunnen denken, ik mag aan Azië niet preken, ik mag aan Azië het woord der waarheid niet gaan brengen. Zouden we dan maar naar Europa oversteken? Nee, hij is niet in eigen kracht gegaan. Maar de Heere wijst hem de weg in de nacht. En er was een Macedonisch man staande, die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons. Ja, dan zie je dat wonderlijk in vers 9 en vers 10. De Heere spreekt, gemeente. En hij spreekt met kracht en majesteit. Dan is het niet moeilijk om te volgen. Ook al moet ik het water over. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat onze Heer geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Terstond naar Macedonië, via Samothraas, een eiland in de Egeïsche Zee, naar Neapolis, een stad ongeveer 15 kilometer van Filippi vandaan, voor het eerst op Europese grond. Nog 15 kilometer wandelen naar Filippi. En de grote Gods besluit, een gemeente, is het Paulus die daar het voorwerp van is. Maar wat moet hij nou doen in Filippi? Natuurlijk het woord der waarheid uit gaan dragen. Maar dan vind ik dat opmerkelijke woord wat daar staat, in het laatste stukje van het 12e vers. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. Apart. Wat is dat? Wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. Toeristen doen het ook wel eens als ze in een vreemde plaats komen. Dan zwerven ze een poosje door de stad heen. Bekijken alle monumenten als ze er zijn. Toeristische plaatsen gaan ze bezoeken. Maar heeft Paulus een plek gezocht waar hij hem kon gaan preken? Heeft hij een synagoge gezocht? Blijkbaar heeft hij de synagoge niet gevonden. Want ik lees op meerdere plaatsen in de handelingen der apostelen, bijvoorbeeld in het 13e hoofdstuk, als hij dan ergens komt, in dit geval in het 13e hoofdstuk de Salamis, dan verkondigde hij het woord Gods in de synagoge. Maar er is geen synagoge. Dan had hij ongetwijfeld het woord daar gebracht. Dus ze verslijten zomaar enkele dagen. En waarom hadden dan de Joden daar geen openbare plek in de gemeente van Filippi? Waarom moet Paulus uiteindelijk uitwijken naar de rivier, waar de vrouwen samenkwamen? De wetten die toen golden waren dusdanig dat als je 10 getrouwe Joden had, was het voldoende om voor hen een synagoge te bouwen. En toch geen synagoge. Blijkbaar is de Jodenhaat in die dagen ook zeer groot en uitzonderlijk geweest. Want, wat lees ik in vers 20? Als Paulus en Silas voor de oversten getrokken worden omdat ze een waarzeggende geest hebben weggehaald, dan zeggen ze tegen de oversten: deze mensen beroeren onze stad. Dat ze Joden zijn. Ze verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, nog te doen. Alsof wij Romeinen zijn. Kwaad vermeden van het antisemitisme. Was het toen ook al. Heel opmerkelijk als je dit zo tot je door laat dringen en even dit exegetiseert. Dan kun je alleen maar zeggen: oh, wat is dat toch een kwaad gemeente. Het antisemitistische denken. Ze hadden vervoeren om daar vanavond op in te gaan. Maar we kennen alle de ontwikkelingen in Amsterdam. Daarom geen synagoge. De enige preekplaats is buiten Filippi aan de rivier. En dan maar ettelijke dagen zoeken. Zijn die ettelijke dagen dan geen verloren dagen, zou je zeggen? De zaak van de koning heeft toch haast? Paulus en de mannen die bij hem waren, maken echt in die ettelijke dagen niets bijzonders mee. Geen vijandschap van de Joden. Nee, ze mogen, we zouden zeggen, zomaar wat rondlopen. Voren ook niets. Geen stenen die door de lucht vliegen, waar Paulus later wel meer last van gehad heeft. Ja, maar waarom staat het in de Bijbel? Waarom? Waarom staat dit door Lucas opgestekend? Waarom? Al gemeente. Zou het geen geloofsbeproeving geweest zijn voor de apostel? Voor Paulus en Silas? Lucas is er vermoedelijk ook bijgekomen. Want als de Heer je roept: kom over en help ons. Dan verwacht je toch dat de Heer daar ook gevolg aan geeft. Dat hij dan ook de weg wijst. En dan loop je zomaar een paar dagen rond. Ja, het is natuurlijk een zaak van het geloof, zult u zeggen. Die geloven haasten niet, dat is absoluut waar. Maar wat moet Paulus nog beoefenen? In stilheid en vertrouwen zal u sterker zijn. Moet u wachten tot de weg geopend wordt naar de rivier. Waarom dan? Al Calvijn zegt het zo mooi. Paulus en de zijnen steken heel snel de zee over. Alsof het gehele Macedonische volk hen al tegemoet zou komen. Kom. En komt het Macedonische volk? Nee hoor. Ze lopen 3 dagen zomaar wat rond door Filippi. Maar Calvijn zegt er wel bij. Om daarna, nadat de weg geopend is, zijn almacht des te heerlijker te laten zien. Waar gaat het om? Die ene vrouw, Lydia, daar bij de rivier. Ik vind het heel kenmerkend dat bij de eerste christen in Europa dat eenvoud door alles heen klinkt. Geen massale toestroom van mensen die hem opwachten. Geen geopende synagogen. Paulus had ook de straat niet op. Zoals we deze dagen nog wel eens horen met geluidsversterking. Zoals Robbie Smits kwam, die op de straat het evangelie met geluidsversterking in een draaiende camera verkondigd, in de metro, op de stations en in de winkelstraten. Hebben we dat wel kunnen lezen een paar weken geleden. Eenvoud. Het woord brengen. Face to face. Van aangezicht tot aangezicht. Waar gaat het dan om? Om Paulus? Helemaal niet. Staat niet eens wat hij gepreekt heeft. Uitvoerig gaat Lucas erop in. Dat het gaat om een zekere vrouw met name Lydia. Enzovoort. Wat we nu over gaan na willen denken. Gemeente. Een paar vrouwen. Enkele vrouwen. Geen kerk vol mensen. Maar wel de kostelijke vrucht. De vrucht. Die we zo samen gaan overdenken. Ze mag afnemen op hetgeen om Paulus gesproken wordt. We zeggen dat nog wel eens, hè, als we thuis komen. Was het druk in de kerk? Nou, dan krijg je natuurlijk verschillende antwoorden. Maar zouden we niet meer tegen elkaar moeten zeggen? Heb jij ook afgeslagen op het woord dat de dominee gebracht heeft? Heb je dat gedaan? Of heb je meer naar de andere mensen gekeken? De woordbediening moet toch vrucht dragen, gemeente. Wil het goed zijn op een reis naar de eeuwigheid? Oh, wat zou een wonder zijn vanavond. Als het evangelie een kracht Gods zou mogen zijn tot de zaligheid. En ik me thuis mag voelen, me laat weten in de houding en het werk dat in Lydia's hart is gebeurd. We gaan onze tweede gedachte. Lydia, op een liefelijke manier getrokken wordt. Ja, wat opvallend is in de versen die we nu gaan overdenken, dat Paulus buiten de stad is gegaan en gaat spreken tot de vrouwen die samengekomen waren. Dat is apart. Waarom apart, zult u zeggen? Normaal gesproken in de synagoge zaten de vrouwen op de achtergrond. Was in de synagoge een speciaal gedeelte voor hen ingericht. Je zou zeggen, waar zijn de mannen dan? Meest waarschijnlijk is een groepje eenzame vrouwen die bij elkaar gekomen zijn, Joden genoten. Maar wel een plekje waar het gebed placht te geschieden. Aan de oever van de rivier, de gangas, zeggen ze, verklaters. We moeten denken aan een bepaalde open ruimte. De rivier komen ze dan heerlijk gebruiken voor de ceremoniële wassingen. En natuurlijk als er gedoopt zou moeten worden. Als hij Lucas, de schrijver van de handelingen, als hij terugkijkt. Toen we daar waren, wij spraken tot hen. Ongetwijfeld zal Paulus de bekende zegengroet overgebracht hebben. En dan kom ik bij dat 14e vers. En een zekere vrouw. Niet onderscheiden van de anderen. Net als de anderen van natuur en vijandin van vrije genade. Ja, deze Lydia komt uit een klein Aziatische provincie Lydië. Thyatira is een van de voornaamste steden. Heel eenvoudig beschrijft Lucas wie deze vrouw is. Een purperverkoopster. Een handelaar, zouden wij zeggen, in speciale stoffen die met purper geverfd waren. De kleding voor de rijken in die dagen, zoals we ook weten vanuit een gelijkenis in Lucas 16 van de rijke man en de arme Lazarus. De rijke man was gekleed in purper. Maar verklaarden zeggen ook dat deze Lydia zelf ook bemiddeld is geweest, want zij ontvangt na haar bekering Paulus en de zijnen in haar huis. Dus ook degene die bemiddeld zijn, worden door Gods genade bearbeid. Maar wat nog zo kenmerkend van deze vrouw? Ze is gebracht op de plaats waar Paulus moest zijn. Paulus is gebracht op de plaats waar Lydia moest zijn. Daarom gemeente, als het vanavond Gods tijd is, om u van dood levend te maken, jongens en meisjes, om jullie vanavond een nieuw hartje te geven. Moet ik vanavond hier zijn in dit geval, en jullie ook hier in de kerk. Daarom moet je er altijd zijn als er gepreekt wordt. Een van de ouderen heeft wel eens gezegd, als je nat wil worden, moet je in de regen gaan lopen. Ja, daar staan er een aantal dingen van deze Lydia geschreven. Nu gaan we samen eens overdenken. Wat staat van haar? Die God diende. Ze hoort dat haar hart de Heer heeft geopend. Dat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Zomaar een aantal dingen. Dan lees je zo overeen, zo in de gang van het werk. Die God diende. Wat is dat eigenlijk? Ja, dat was vroeger een uitdrukking voor de heidenen die het Joodse geloof hebben aanvaard. Want we kunnen ook wel zeggen, ik dien God. Ga naar de kerk. En natuurlijk op de dankdag geef ik mijn dankdaggave. En ik help wat ik kan helpen. Ik ben vrijwilliger, ik doe heel veel voor de kerk. Ik dien God. Ja, maar wat wordt hier nou mee bedoeld? Op tal van plaatsen kom ik dit woord tegen in de handelingen. Bijvoorbeeld in handelingen 13. En als de synagoge gescheiden was, volgden vele van de Joden en de godsdienstige Joden Paulus en Barnabas. Dus, mensen die God dienen zijn alleszins godsdienstig. Maar alleen godsdienstig zijn is nog niet bekeerd te zijn, is nog niet een nieuw hart gekregen te hebben. Ik lees in Handelingen 17 bijvoorbeeld, Paulus spreekt in Athene met de Joden en degene die godsdienstig waren. Dan kom je hetzelfde weer tegen. Dat zijn mensen die dus vroeger heidenen waren. En velen denken dan aan de zogenaamde proselieten, waar een speciale procedure voor was, voordat ze overgingen tot het Joodse geloof. Dus Lydia is dus geen heiden. Niet iemand die de offers nog brengt aan de afgoden. Nee, ze bracht nu de God van de Joden offers. Zo kunnen wij ook vanavond in de kerk zijn. Aanhangers van de ware godsdienst. We slaan een kerkdienst over. We hebben veel, ja soms alles voor de kerk over. Maar gemeente, leg je hart er nou eens naast. Ik denk dat we vanavond allemaal wel godsdienstig zijn. Allemaal zijn we naar de kerk gekomen om een preek te beluisteren. Maar waar gaat het om? Die God diende, hoorde. Ons heeft de Statenvertaler eraan toegevoegd. Hoorde. Daar gaat het om. Moet dus verder gaan dan alleen godsdienstig zijn. De natuurlijke mens, de omgekeerde mens, hoort alleen woorden, gemeente. Het is groot als we een goed verhoor mogen hebben. Maar hetzelfde woord wat voor horen hierdoor Lucas gebruikt wordt, wordt ook gebruikt voor de genezing van de doofstomme in Markus 7. Ze hoort. En wat gebeurde met die doofstomme? Die hoort ook. Efata, dat is wat geopend. Je leest het eigenlijk ook van de Emmausgangers. Ik ken allemaal de geschiedenis wel. En dat wel eens bepreekt wordt. Als de Heer naar Emmaus gaat. Met de Emmausgangers en samen wandelt op weg naar Emmaus. Toen opende hij hun verstand. Dat ze afsloegen op hetgeen van de Heer gezegd is geworden. Maar toen werd het verstand geopend. Van de Emmausgangers. En bij die doofstommen werd het natuurlijke oor geopend. Maar wat gebeurde bij Lydia? Daar werd het hart geopend. Doordat ze mocht gaan horen. Calvijn zegt heel treffend, Lucas wil hier niet alleen te kennen geven dat Lydia toegebracht is om het evangelie met de liefde van haar hart te omhelzen. Maar door het horen is haar verstand, zegt Calvijn, verlicht geworden. Paulus spreekt. Paulus spreekt. Woorden. Woorden die wij horen. Maar wat doet het woord dan? Ik ben niet in staat om vanavond u het oor te openen dat u gaat horen. In die zin dat uw verstand daardoor verlicht is geworden. Paulus kan het mensenhart niet verbrijzelen dat het verslagen van geest gaat worden. Paulus krijgt het niet voor elkaar. Petrus ook niet bij de Pinksterlingen. En toch is het bij de Pinksterlingen toch zo gegaan dat ook zij gaan horen en gaan roepen: wat zullen we doen, mannen, broeders? Opdat we zalig worden. O gemeente, wat is het belangrijk dat er zuiver gepreekt wordt. Paulus mag planten, Apollos nat maken, maar het is God die de wasdom geeft. En daarom is het ook zo belangrijk dat er zijn. Maar een molman kan zijn huid niet veranderen. Een luiper kan ook zijn vlekken niet veranderen. Een natuurlijke mens kan dat harde hart, dat zo hard is als een diamant, ook niet veranderen. Dus we kunnen godsdienstig zijn. En door de genade om dan te gaan horen. Wat gebeurt er dan? Nog meer? Welke hart door de Heere is geopend. Dat is toch wat? Dat steek donkere nacht van binnen, die boze gedachten, die vijandschap, die stinkende vruchten, wat in een hart van natuur allemaal te vinden is, dat wordt geopend. Dat boze, goddeloze hart waarvan Jezus zegt in Markus 7, want van binnen naar het hart komen voort kwade gedachten. Overspelen, hoerijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, bedrog, ontucht, boos oog, hoogerdij, onverstand. Geloof ik dat nou eerlijk dat dat in mijn hart zit, gemeente? Die hele waslijst die Jezus opzond, zitten al die kwade gedachten, die overspelige gedachten, die hoerijen, die doodslagen, die dieverijen en gierigheden, allemaal in mijn hart? Geloof ik dat? Valt wel mee, dominee. Geloof dat allemaal niet. Ja, ik doe best wel wat verkeerd, dat is waar. Maar zo erg? Dat geloof ik niet. Of zegt u vanavond? Oh, dominee, u bent niet in staat om te verklaren wat er allemaal in mijn boze hart omgaat. Dat is veel erger dan dat u ooit hebt kunnen denken, dat u ooit kunt breken. De Heer opent haar hart. Ze krijgt hemels licht in haar eigen hart. En ze ziet zichzelf nu ineens totaal anders. Die godsdienstige Lydia, wat een zondares gemeente. Nee, niet in de uitleving. En net zoals dat nu nog gebeurt, als de Heer vanavond die ogen opent, wordt zonde zonde en schuld schuld. Door de Heeren vroeger, door de Heeren nu nog. Gods heilige deugden, zeggen we dan, worden in ons hart afgedrukt. Saul, Saul, wat vervolgen mij. Het is uw aarde vers om het in de prikkel te slaan, dan gaat het in de vlakte. Saul hoorde en zijn hart wordt geopend. Als je daarvoor kijkt in het leven van Paulus, zit je aan de voeten van Stefanus of Stefanus, net hoe u wil. Wat heeft hij die man, die godzalige Stefanus, heerlijke dingen horen zeggen? Hij hoorde het alleen met zijn verstand. Ging gewoon door. Hij veranderde totaal niet. En nu, Lydia, verandert wel. O gemeente, waar komt het hierop aan? Daar wil ik toch vanavond de klemtoon bij leggen. Er zijn genoeg christenen die wel een God in hun hoofd hebben, maar niet in hun hart. Dat is een groot verschil van dood of levend gemaakt te zijn. Hoofd of hart. Ja, maar dominee, ik geloof. Ik geloof echt dat de Heer Jezus ook voor mij gestorven is. Hoe geloof ik dat dan? Met het hoofd of met het hart? Waar de Heer in aan het werken is. Geloof ik echt met het hart, dan ga ik zondag 7 verstaan. Wat staat er dan in zondag 7, zult u zeggen? Staat de definitie van het ware zaligmakende geloof. En wat is dan het ware zaligmakende geloof? Dan houd ik niet alleen alles voor waarachtig wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar andere woorden, dan geloof ik de hele Bijbel. Maar ook een vast vertrouwen, het welk de Heilige Geest door het Evangelie in mijn hart werkt. Dus niet in mijn hoofd, in mijn hart. Ja, maar dominee, ik ben gedoopt hoor. Ik heb belijdenis des geloofs afgelegd in het openbaar. Ik heb ja gezegd. Wat heb je dat gedaan dan? Met je hoofd? Of met je hart? Volgt u wat er aan komt? Als Amsterdam, precies hetzelfde. Ik ben geroepen om Amsterdam te worden. Hoe heb ik dat geloof? Met mijn hoofd, met mijn hart. Dat is een wereld van verschil, hoor. En wat zijn we soms snel geneigd als er wat gevoel bij is? Dat heb ik met het hart gedaan. En waar staan de vreselijke, aangrijpende voorbeelden in de Bijbel, dat het alleen een zaak van het hoofd is geweest? Wat doet Lydia als zij hoort, als de Heer haar het hart opent? Dan staat er, ze neemt acht op hetgeen van Paulus gesproken wordt. De trits mogen nooit meer vergeten. Godsdienstig zijn, horen met andere oren, geopend hart, en dan de vrucht. Zo neemt dag op hetgeen van Paulus gesproken is. Wat is dat? Zoals hier staat, acht nemen op. Kijk naar de Griekse grondtaal, dan staat er zoiets van, ze hangt aan de lippen van Paulus. Dat is dan nog zo. Niks nieuws onder de zon. Heer, vanavond iemand bekeert of bekeert hij. Ons liefste plekje is dan in Gods huis. Ze zet echt alles op alles om in de kerk te zijn. Of is het door de week twee of drie keer kerk, maakt niet uit. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ben ik er? Dan neem ik acht op hetgeen de dominee zegt. Dan hang ik aan de lippen van de predikant. Aan de lippen van een ouderling die een preek leest. Ik heb eens een keer iemand horen zeggen. Die zei tegen me, dominee, ik vind dat u de laatste weken zo anders bent gaan preken. Enigszins verbaasd keek ik hem aan. Zo. Ik ben mezelf er niet bewust. Dat is echt zo, zegt ze, een vrouwtje. Zelf heb jij soms andere oren gekregen. Ga dat eens onderzoeken. Dat is een groot verschil. Ga je anders luisteren? Dan hoor je zaken die je anders niet hoort. En dan luister je de preek nog eens na. Oh, heeft hij dat ook gezegd? Dan hangen we aan de prediking. Ja, wat heeft Paulus dan gepreekt? Zouden we het nog zo graag willen weten, althans ik wel. Paulus, wat heb je daar gebracht? Paulus, hoe heb je daar gepreekt? Maar Lucas schrijft dat niet op. En toch ook wel weer wel op andere gedeelten in de Handelingen der Apostelen. Want hij schrijft bijvoorbeeld in Handelingen 17, als Paulus in Thessalonica gekomen is, dan opent de Heere de Schriften. Dan opent Paulus de Bijbel, zouden we zeggen, en preekt dat Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Helemaal in overeenstemming met de Korinthebrief waarin we lezen: ik heb niet voorgenomen iets te weten aan Jezus Christus en die gekruist. Ongetwijfeld zal Paulus het werk van een drieëne God hebben uitgestald, gemeente. Want dat is toch een eeuwig wonder wat hier gebeurt. De liefelijkheid waarmee Lydia getrokken wordt. Verkiezend welbehagen van de Vader wordt hier volvoerd. Lydia was een verkorene vanuit de stilte der eeuwigheid en voor de grondlegging der wereld. Paulus schrijft dat toch aan de Romeinen die hij daarvoor geordineerd heeft. Verkoren heeft. Die heeft hij ook geroepen. Dat gebeurt hier. Bij de rivier. Zo met een paar mensen bij elkaar. En die eigen roepen heeft hij ook gerechtvaardigd. En die eigen rechtvaardig heeft hij ook verheerlijkt. Ongetwijfeld zou Paulus daarop gewezen hebben. Maar ongetwijfeld ook op het werk van Christus. Voor Lydia wilde Jezus Christus lijden en sterven. De hemelpoort verlaten. Voor haar de wet van zijn vloek ontwapenen. En het recht voor haar ten eeuwige leven willen verwerven. O gemeente. De Heilige Geest gaat een wonen in het hart van deze purperverkoopster. We moeten voor haar geweest zijn. Toen het woord kroch deed in haar hart. We gaan onze tweede gedachte afronden. Wat een verschil, gemeente. Om te luisteren met het verstand of met het hart. Het geloof met verstand en wat gevoel. Misschien heel scherp dat ik het zeg. Verslaat zijn duizenden in onze dagen. Ik geloof. Mooie tekst. Ze worden ijverig, ze worden actief. Ze gaan een avondmaal. Maar het kan ook een historisch geloof zijn met wat gevoel. Het kan ook een tijd geloven met wat gevoel zijn. Als het zaligmakend is, blijkt dat altijd weer uit de vrucht. Ik heb geen verstand van bomen. Maar als ik een appelboom zie die in volle bloei staat en de vruchten komen eraan, dan kan ik wel zien of er een appel aan zit of een peer. Dus dan weet ik of het een appelboom of een perenboom is. En zo is het ook in het geestelijke leven, gemeente. Ik kan veel beleiden met de lippen, maar wat doet Lydia? Ze laat zich dopen, zij in haar huis, en ze bidt Paulus en de zijnen, die geen geoordeeld hebt, dat ik de Heere getrouw ben. Zo komt in mijn huis en blijf er. En ze dwong ons. Dat is de laatste gedachte. Het Gods werk dat bij Lydia de vrucht belegt. We gaan samen eerst een versje zingen. En wel uit 66, het achtste vers. Psalm 66, vers 8. Kom, luister toe, gij Gods gezinnen, gij die den Heere van harte vreest, hoort. Laat mij God dit ondervinden wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het achtste van 66. Onze laatste gedachte heet Gods werk dat bij Lydia de vrucht blijft. Lydia wordt gedoopt. In de jonge kerkgemeente was er vaak weinig tijd tussen het afnemen op hetgeen van verkondigen van het evangelie gesproken werd en de heilige doop. Cornelius bijvoorbeeld werd ook gedoopt toen Petrus bij hem kwam. Filippus doopt de kameling ook. Want het gaat hier om een volwassen doop. Ach, zeg dan de kamerling tegen Filippus, wat verhindert mij gedoopt te worden? Ach, zegt de apostel, indien gij van harte gelooft, zo is het geoorloofd. Ik denk dat Paulus geen enkele vraag meer gehad heeft of ze van harte geloofden. Voor hem was het geen vraag. Vanmorgen heeft hij niet zelf de doop bediend, want Paulus heeft eigenlijk zeer weinig gedoopt. Hij beperkte zich het liefst tot de prediking. Hij schrijft in 1 Korinthe 1, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En als er dan gedoopt werd, wat zie je dan van Lydia? Dan heeft ze iets laten zien dat ze gelooft door gedoopt te willen worden. Maar ze is zo verbonden aan de apostel en de zijne, dat ze zegt, ah, indien gij hebt geoordeeld dat ik een Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. Zie je dat Lydia geen hoog bekeerde vrouw is geworden? Dat Lydia geen jubelende christin is geworden? Ze zegt, wat heeft ze toch het nodige meegemaakt? Ze ziet zo hoog op tegen de apostel en zegt, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heer getrouw ben. Met andere woorden, oh, ik zou me toch niet bedrogen hebben. Voelt u wat hier aan de hand is? Vanuit de diepte op te komen en zeggen, ach, ik geloof toch dat de Heer dat gedaan heeft in mijn leven. Maar, ah, zeg het nou eens. Ben ik getrouwd? Dat is ook een vrucht van het ware geloof natuurlijk, het ware vertrouwen, zoals we samen best wel weten. Ah, ze heeft geen overdunk van zichzelf overgehouden. Maar ze mag wel iets beoefenen van de gemeenschap der heiligen. Ja, ze wil zo graag met Gods kinderen in hetzelfde huis bij elkaar zijn. Nee, niet om er wat mee te worden. Deed Maria Martha ook niet. In Bethanië, waar de Heer Jezus zo graag kwam. En dan kwam Jezus natuurlijk met zijn 12 discipelen binnen, komt 13 man binnen. Dan moet er heel wat geregeld worden, wil je dan een maaltijd klaar hebben. En dan weten we allemaal het verschil wel tussen Maria en Martha. Maar beiden waren vrouwen die de Heer mochten vrezen. Ze dwong ons. Ik wil toch, Paulus, dat je met me mee naar huis gaat. En wij zouden nu zeggen, een soort gezelschap. Wat zou ik daar graag bij geweest zijn, gemeen? Als je iemand mag horen die de Heere bekeerd heeft. Die vanuit de volheid van het gemoed mag vertellen wat er in het hart allemaal is omgegaan. En dan niet een jubelend christen tegen te komen. Helaas hebben we die genoeg. Maar vanuit de diepte op te komen. Ik denk, gij hebt gehoord dat ik getrouwd ben. Dan zo bij elkaar te mogen zitten. En zo naar elkaar te mogen luisteren. Ongetwijfeld zou Paulus hier weer het woord gevoerd hebben. Zoals hij gewoonlijk was te doen. Gemeente, we gaan afronden. Hebben ook achtgenomen op de predikingen deze avond. Lydia nam acht op hetgeen van Paulus gesproken werd. Neem dus mee naar huis, gemeente. Gods wonderlijke leiding. Paulus moest aan de overkant van het water komen. De zee oversteken. Etelijke dagen, we zouden zeggen, zomaar wat rondwandelen en niet weten wat we moeten doen. En in Gods voorzienige leiding komt hij bij de vrouwen aan de rivier terug. En de Heer opent het hart van Lydia. Zo kan het ook in ons leven gaan hoor. Dat we misschien wat gezworven hebben. Dat we misschien wat gezworven hebben, misschien in verschillende kerkverbanden, ook dat kan. Dan de Heere vanavond hier in de kerk, het hart opent. Mag je misschien terugkijken en zeggen, o wonderlijk Heere, heb u mijn leven willen leiden. En heb u mij onder het woord gebracht en het aan mijn ziel toe willen passen. Voelt u wat er aankomt? Niet wat mijn hoofd zegt, maar wat ik met het hart doorleefd heb. En daar gaat het om. Een jonge mens, en als je zegt, ja maar dominee, ik ben nog onbekeerd. Ach, dan zou ik zeggen, zet je onder de prediking neer hoor. Kom bidden op tot de preek. En bidden en smeken of de Heer je nieuw hart wil geven. Maar zet je wel er onbevangen onder, zou ik zeggen. Wat bedoel ik daarmee? We kunnen soms zo met allerlei voorwaarden in de kerk komen. Dat wil ik graag horen. De dominee moet dat zeggen. Als je dat niet zegt, dan ben ik er niet mee eens. Enzovoort, enzovoort. Er is zoveel kritiek en zo kritisch te luisteren. Dan heb ik eigenlijk mijn zegen al weg. Bedel en smeek of je daarvan verlost mag worden. En bedel en smeek als je als een arme zondaar of zondares onder de preek mag zitten. En kinderen des Heren, nemen we nog wel eens acht op hetgeen van de apostel gesproken wordt, dat ik het beeld mag vasthouden. Wat bedoel ik? Misschien jaren geleden dat ik voor het eerst acht nam op hetgeen er gezegd werd en de Heren mijn hart opende. En hoe is het nu dan? Heeft de Heren nadere geloofsoefeningen gegeven? Heeft de Heren me vast laten lopen en acht breid allemaal maar uit? Wanneer is de laatste keer geweest dat ik acht mocht nemen op hetgeen er gepreekt werd? Vol verwondering. De tranen in de ogen heb mogen luisteren. O God, weet u dan van mij af? Weet u dan van al mijn toestanden af? Ligt mijn weg dan in uw woord verklaard? Dan ga ik zo verwondering naar huis. En dan zeg ik, kom luister toe, gij godsgezinde. Gij die de Heere van harte vrees hoort, wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. En daarom gemeente, wat een wonder. Het evangelie is op Gods tijd, en zo mogen het ook vanavond zijn, en kracht Gods tot de zaligheid. Amen. Ach Heer, zou u die kracht hebben willen schenken vanavond? Of dat voor het eerst er iemand acht mocht geven op hetgeen gepreekt is? Zouden we het bij vernieuwing hebben mogen doen? En als het dan al zo lang geleden is dat u tot de ziel gesproken hebt, ach Heer, breng ons dan eens in de schuld. Opdat we werkelijk, Heer, eens nagaan hoe het komt dat het zo lang geleden is. Ach, misschien ben ik wel verachterd in de genade. Ah, breng nog eens terug, Heere. Opdat uw woord bij vernieuwing weer eens kracht mag doen. En we nu naar huis mogen gaan. En ervaren hebben dat u van ons af weet. Ga met ons weer huiswaarts, ook op de gevaarlijke wegen. Geef ons een veilige geleide. Ach, schenk een nachtrust om Jezus wil. Amen. Zingen nog het zesde vers van 25, wie heeft lust en eer te vrezen en wat er verder volgt. Het zesde van 25. Van hun vrede dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.